is de Vertrouwenspersoon podcast. We nemen je mee in de wereld van vertrouwenskwesties. Wat is een vertrouwenskwestie? Wat kan je van vertrouwenspersonen verwachten? Wat kunnen zij van een melder verwachten? En natuurlijk verhalen. Kortom, de wereld van vertrouwenspersonen uitgelegd, geduid en overzichtelijk gemaakt. Wil je daar ook meer van weten? Luister dan naar de Vertrouwenspersoon podcast. Natasja, vandaag gaan we een aflevering maken die gaat over de rol van een vertrouwenspersoon. Of eigenlijk, wat doet een vertrouwenspersoon? De rol is daar een onderdeel van. En ik denk dat dat een belangrijk startpunt is om, ja, voor mensen om te weten wat een vertrouwenspersoon doet of is. Want ik kreeg op een gegeven moment de opmerking van, ja, ik bel jou in vertrouwen omdat jij vertrouwenspersoon bent. En dat is niet waar het over gaat. Dat wil zeggen, dat kan wel, maar niet voor alles waar vertrouwen belangrijk voor is, is een vertrouwenspersoon voor. Dus ja, waar is die wel voor? Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?
Ja, nou goed dat je benoemt dat een vertrouwenspersoon ook niet overal voor is. Wat doet een vertrouwenspersoon? Je hoort op dit moment heel veel, ook in de media, in het nieuws. Het is echt een onderwerp. Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat het goed is om in organisaties een vertrouwenspersoon te hebben. Als die er nog niet is, om hem aan te stellen. Een goede reden om hem aan te stellen is dat er een wetgeving aankomt dat bedrijven van meer dan 10 werknemers, dat die verplicht worden gesteld om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan zowel het intern of extern zijn.
Ja, en ik hoop dat bedrijven ook graag dat willen, weet je wel. Want het is, kijk, er is een Arbo-wet, ja, hè? Klopt. En die heeft ingewikkelde terminologie. Maar goed, daar staat in dat bedrijven verplicht zijn om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Met andere woorden, als er dingen misgaan, dan moet dat geregeld worden. Dat is waar het voor is.
Dat klopt. Het is echt de bescherming van mensen die bij een bedrijf werkzaam zijn tegen dingen die niet wenselijk zijn. Hè? Dan kom je al gauw naar de term ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag, pesten
en discriminatie.
Ja. Maar het kan ook gaan over integriteitskwesties.
Ja, er is een scheiding. Hè? Er zijn twee categorieën.
Je hebt een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en je hebt een vertrouwenspersoon integriteit.
Ja, waar zit het verschil in?
Ongewenste omgangsvormen gaat over discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, pesten op de werkvloer. Dus gewoon dingen die gebeuren op de werkvloer wat niet wenselijk is.
Kunnen we zeggen dat dat in de persoonlijke sfeer is?
Zeker, zeker. Dat kan je zeker in die noemer geven. En als je dan gaat over een vertrouwenspersoon integriteit. Nou, integriteit zijn eigenlijk dingen die spelen of die de integriteit van de organisatie en de integriteit van de maatschappij schaden.
Dus dat gaat meer op organisatieniveau?
Gaat op organisatieniveau, maar het kan ook over mensen gaan. Dus bijvoorbeeld personeelslid wat stilt. Dingen die waar bijvoorbeeld aangifte over gedaan moeten worden. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over handelen van een manager die van buitenaf beloningen aanneemt of cadeaus aanneemt die niet oké zijn, waardoor een andere externe organisatie opdrachten binnenhaalt, omdat dat personeelslid die geldsom bijvoorbeeld heeft aangenomen. Dus het gaat echt
omkoping, fraude, stelen. Allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus dat gaat over dingen die de organisatie als geheel aangaan.
Maar het kan ook bijvoorbeeld de maatschappij schaden als dat soort zaken gebeuren. Hè?
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, eigenlijk kan je heel mooi in dit het verlengde het noemen van de wet van klokkenluiders.
Okay.
Veel mensen hebben daar misschien zijdelings wel eens van gehoord.
Ja, er zijn een aantal heel bekende klokkenluiders, hè?
Precies. Dat zijn vaak mensen, klokkenluiders, die hebben iets naar voren gebracht of die hebben iets naar boven gebracht, gemeld, die in bepaalde organisaties of misschien wel overheidsinstanties zijn gebeurd en hebben daar stukken van naar buiten gebracht, omdat zij echt vonden van dit kan zo niet langer. Daarmee hebben zij zichzelf in een hele moeilijke positie gezet. Daarom is ook die wet dat zij daarin beschermd worden. Om daar een mooi voorbeeld van te geven. Bijvoorbeeld, stel een fabriek die loost chemisch afval in de natuur. Stel dat zij dat doen en dat wordt onder een dekentje van geheimhouding wordt dat gedaan. En iemand werkt daar en die komt daarachter en die denkt echt van dit kan zo niet langer. Ik ga dat melden. Dat is dan echt een kwestie van integriteit. En die zou dan bij een vertrouwenspersoon integriteit
dat
zijn
kunnen
verhaal
melden.
kwijt kunnen.
Dus zijn klokkenluiders in wezen ook melders? Dat zou je best
Zeker.
Zo kunnen zeggen, hè? Alleen
een klokkenluider
misschien op
is
grote
zeker een
schaal
melder.
of zo. En iets andere, ja.
Ja, het begint natuurlijk altijd bij een kwestie die speelt bij een persoon. Bij een gevoel, bij iets wat diegene gezien heeft, bij iets wat diegene ervaren heeft. En die wil heel graag zijn verhaal
Ja,
kwijt.
en gaat het ook over suikerzakjes die we niet meer hebben? Maar vroeger werd er tijdens vlak voor de vakantie veel suikerzakjes en melkpoederzakjes ingeslagen, omdat mensen op vakantie gingen. Hoort dat er dan ook onder?
Ja, dat is weer geen, denk ik, geen integriteitskwestie.
Ja, het is wel stelen, hè?
Zeker stelen. Ik denk ook dat het vaak heel erg gaat over wat is de sfeer in een organisatie? Hoe gaat men met elkaar om? Wat is gewoon? Wat is niet gewoon? Hè, als iedereen de suikerzakjes meeneemt en dat gaat al jaren zo en dat wordt binnen het bedrijf oké gevonden, ja, dan blijft iedereen gewoon de suikerzakjes meenemen, want het is altijd zo gegaan en iedereen doet dat
Ja,
zo.
dus dat is
En als
gewoonte en gewoonterecht. Maar we komen een beetje in de buurt van de beleving, hè? Van de beleving
Ja.
van dingen. Want het zijn al zolang er geen wet en regelgeving voor is en er zijn geen interne regels in de organisatie, gaat het over hoe mensen vertrouwenskwesties of kwesties überhaupt beleven. En soms wordt daardoor een kwestie een vertrouwenskwestie. Dus het gaat
Ja.
over de mening van mensen, de visie van mensen op dingen.
Ja, het meeste wat op dit moment voorkomt is het gevoel van ongewenste omgangsvormen. Dus je ziet dat op dit moment ook heel erg naar voren komen. Nou, iedereen kent natuurlijk de kwesties rondom The
Ja,
Voice.
de aflevering van Boos, ja.
Alles rondom De Wereld Draait Door. Wat zijn ongewenste omgangsvormen? Hè, dat kan voor mij heel anders zijn dan dat voor jou
Ja.
is. Hè? En het is heel fijn als iemand in een organisatie een persoon heeft, de vertrouwenspersoon, waar die dat mee kan bespreken. En ook dat hij, dan komen we ook bij de rol van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt voor de melder in eerste instantie een luisterend oor.
Wat is jouw verhaal? Ja, wat heb je beleefd? Waarom is het een probleem? Vertel eens, waarom kom je naar mij toe? Waarom ga je niet naar hem? Waarom ga je niet naar je manager? Allemaal dat soort dingen. Dat soort vragen zijn allemaal belangrijk op het moment dat iemand komt melden. Want ze komen op een gegeven moment melden. Het wordt nu zo groot in mijn emotie. Ik wil er nu met iemand over praten. En niet met iemand van de organisatie.
Of wel,
Dat
hè?
wil
Want
zeggen, ja precies. Want er zijn twee soorten vertrouwenspersonen, hè? Een interne en een externe.
Ja, dat klopt. De interne vertrouwenspersoon is iemand die ook werkzaam is binnen de organisatie waar de vertrouwenskwestie op dat moment speelt.
Ja, dus die is daar onderdeel van.
Die is daar onderdeel van. Die is daar in dienst en die is gevraagd, hè, of heeft zich misschien zelf aangeboden om de rol van vertrouwenspersoon binnen de organisatie op zich te nemen. Die is ook bekend binnen de organisatie. Hè, van kom bij mij, je kan bij mij terecht voor vertrouwenskwesties. Dat is heel fijn als er zo'n persoon binnen de organisatie is. De externe vertrouwenspersoon is dus niet werkzaam binnen de organisatie en staat volledig buiten de organisatie. Ik denk dat ze allebei voor- en nadelen hebben.
Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van een interne vertrouwenspersoon.
Ja. Dat is goed. Nou, de interne vertrouwenspersoon, hè, die is helemaal op de hoogte van wat voor bedrijf het is, hoe de bedrijfsprocessen gaan.
Of het gewoon is of je suikerzakjes meeneemt tijdens de zomer.
Precies dat. Weet je wat de stilzwijgende regeltjes zijn, de ongeschreven wetten die er spelen, maar ook welke mensen er allemaal werken, wat voor personen ze zijn, hoe de onderlinge verbanden zijn. Dat kan ontzettend helpend zijn.
Dat is heel helpend. Het gaat heel snel, hè? Van op het moment dat je dan een gesprek hebt met medewerkers van binnen de organisatie, weet je onmiddellijk van, oh, daar gaat het over. En dan zou je dat niet uit hoeven vragen. Daar komt weer een beetje een nadeel in beeld. Want ja, misschien loop je dan te snel over dingen heen. Van, oh ja, dat weet ik toch wel. Dus dat is een beetje een, dat zou een valkuil kunnen zijn.
Ja.
Maar dat hoeft niet. Maar inderdaad, bekendheid met de organisatie. En ook, en dat is misschien ook wel een beetje een valkuil die er op de loer ligt. Je kent de mensen van binnen de organisatie, hè?
Ja.
Je weet het dat Pietje zo is, of je weet het dat de Truusje zo doet. Dat
Ja.
weet je, ja, dat zijn van dingen. Oh, dat is nou ineens een probleem. Ja.
Ja, en je loopt natuurlijk ook altijd het gevaar, doordat je zo bekend bent met iedereen, dat ze je onderdeel gaan maken van de kwestie
Van dat
die ze doen.
probleem,
Ja.
ja.
Ja, of dat ze verwachten dat jij, omdat jij iedereen wel kent, dat jij dat wel even oplost.
Ja.
Hè, dat is
En
natuurlijk ook.
jij lost helemaal niks op, namelijk als vertrouwenspersoon.
Nee.
Wel belangrijk om te benoemen.
Zeker belangrijk om te benoemen. Hè? De vertrouwenspersoon staat naast de melder, ondersteunt de melder, adviseert de melder. Maar de melder zelf heeft altijd de regie over de kwestie die speelt. Heeft de regie over de stappen die genomen worden. Heeft de regie over de eventueel gezochte oplossing. Die is altijd in regie. De vertrouwenspersoon staat ernaast. Blijf
Ja,
dat
de
luisteren.
vertrouwenspersoon is er voor de melder. En alleen voor de melder.
Alleen voor de melder. Ja,
Dus die heeft niks meer te maken met mensen van binnen de organisatie. Die heeft niks meer te maken met advies aan de organisatie in deze kwestie. Die heeft niks te maken met helemaal. Maar wel de ondersteuning van de melder om naar die oplossing toe te komen.
Ja, en misschien wil de melder alleen maar zijn verhaal kwijt, hè? Dan is dat ook oké.
Dat is genoeg, hè? Ja, dat
Ja.
kan soms genoeg zijn.
Ja.
Oh, wat heerlijk dat ik het er eventjes over heb mogen hebben met jou.
Ja, dat klopt inderdaad.
Goh, het lijkt wel alsof het anders is. Ja, ik heb daar een anekdote over. Want in mijn jonge jaren had ik ook een kwestie op de werkvloer. En nu denk ik van, waar ging dat over? Ik had altijd snoepjes in mijn la liggen. En daar kon iedereen uitpakken wat hij wilde. Want het waren enorme, volgens mij had ik die bij de macro vandaan of zo, weet je wel. En iedereen die mocht. En toen ben ik op vakantie gegaan. En toen heb ik het geloof ik in de kast gelegd. En toen ik terugkwam, was die zak met snoepjes was leeg. En er zat een heel klein post-itje in en daar stond op leeg. En ik ging compleet uit mijn plaats.
Oh, echt?
En nu denk ik, dat kwam toen zo over op mij als pesten. En ik weet niet meer waarom. Nu denk ik, waar ging dat over, weet je wel?
Ja.
En ik weet nog dat ik destijds naar mijn manager gegaan ben. En die was net startend. Ik geloof dat hij 2 weken in zijn functie zat. Dus die had ook zoiets van, waar gaat dit over? Dus dat is, ja, die heeft er ook in mijn beleving niks meer aan gedaan. Maar dit is echt zo'n voorbeeld waarvan ik, daar moet ik steeds aan denken als we het hierover hebben, van de beleving van de melder, daar gaat dit over.
Ja.
Dit is een klein post-itje in een lege snoepzak is voor mij pesten. Hoe dan? Weet je wel
ja.
zo?
Ja. Ja.
Maar ik kan me wel nog herinneren hoe enorm overweldigend het was. Het was een enorm emotioneel gevoel. En nou ja, door er alleen al over te praten ging dat misschien weg. Misschien had iemand kunnen zeggen van, goh, vertel eens waarom het beste is. En dan, misschien had ik dan wel gezegd, geen idee of zo, weet je wel.
Ja,
maar
ja.
Ja. En nou, komen er andere dingen? Ja, komen er andere dingen naar boven? Ik ben moe, ik lig in een scheiding. Ik heb een verdriet te verwerken. En het zo, weet je. Dus het gaat altijd over het gesprek wat je moet voeren.
Ja, zeker, zeker. En het kan ook voor iedereen anders zijn. Hè? Iedereen kan de dingen anders ervaren. Misschien speelt er wel een kwestie binnen een organisatie waar een heel team van mensen hetzelfde ervaart, maar die ervaren het allemaal anders.
Ja.
En waar de
Ja.
een makkelijk overheen stapt en het helemaal prima vindt en er helemaal niets mee hoeft te doen, kan een ander dat op een hele andere manier ervaren en het juist wel fijn vinden om dit met een vertrouwenspersoon te bespreken. Ja, brengt mij ook even jou, wat jij net zei van, hé, ik stapte naar mijn manager. Nou, hè, was jij in staat om heel makkelijk naar jouw manager te stappen, maar niet iedereen kan dat zo makkelijk.
Nee.
Hè? Het is misschien ook even goed om te benoemen wat de verschillende taken ook van een vertrouwenspersoon zijn, zowel extern, intern als extern. En we moeten het dan straks nog even over wat dan precies de externe vertrouwenspersoon allemaal doet vertellen. Maar de rol van de intern en vertrouwenspersoon, dat zijn eigenlijk drie hoofdrollen. Die gelden eigenlijk voor intern, zowel als extern. En dat is misschien wel goed om te benoemen dat juist de opgeleide vertrouwenspersonen met een officieel erkende opleiding die drie rollen ook echt
Die kennen
meekrijgen.
ze, ja, die
Ja,
kennen ze.
precies.
Ja.
En de eerste is inderdaad de opvang van die melder. Hè, dus dat gesprek aangaan, dat eerste opvang, dat eerste luisterende oor bieden en die begeleiding het naast die melder staan. Maar daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook nog een rol van voorlichting. Dus binnen de organisatie bekendmaken wat de vertrouwenspersoon doet en waarvoor de mensen bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen en waar de vertrouwenspersoon.
Ook voorlichting geven, informatie geven over mogelijke oplossingen. Dus
Dat
het is
ook.
een, ja, dat is een gebied wat meerdere vlakken bestrijkt, hè? Want als je een opleiding hebt gedaan tot vertrouwenspersoon, dan weet je dat er echt zo'n lijst aan mogelijkheden is waar je allemaal uit zou kunnen kiezen om de kwestie tot een oplossing te krijgen. Want op het moment dat jij met een melding zit, zit je natuurlijk zo vol met emoties. En dan weet je, misschien weet je het niet, maar je denkt er ook niet aan. Dus dan is het heel fijn als iemand gewoon informatie heeft over, nou, wat zijn nou je alternatieven waar je uit kan kiezen?
Dus die voorlichting is ook ontzettend belangrijk, hè? Maar ook gewoon de algemene voorlichting aan het bedrijf zelf, aan HR van het bedrijf, aan het management van het bedrijf. Van wat kun je verwachten van de vertrouwenspersoon die jullie hebben aangesteld? En ook niet onbelangrijk is dat de vertrouwenspersoon bijhoudt hoeveel kwesties er zijn. Hè, in een jaar en daar ook een rapportage van maakt, zodat er ook een advies uit kan komen, het adviseren van de vertrouwenspersoon aan de organisatie van welke verbeterpunten er zouden kunnen zijn, wat er veranderd zou kunnen worden in een organisatie om de sfeer en de sociale veiligheid en de psychische veiligheid binnen een organisatie te vergroten en te versterken.
Ja,
Dat is ook een
precies.
belangrijke rol van de
En dat is een
vertrouwenspersoon.
anonieme rapportage. Dat moeten we wel
Zeker.
even benadrukken. Er komen geen namen in voor, er komen geen casussen in voor. Het gaat over hoeveel meldingen zijn er geweest en wat voor soort meldingen. Want ja, het kan wezen dat er heel veel, ik weet niet, heel veel pest is. Of dat er veel meldingen van discriminatie zijn. Of dat er veel meldingen van ongewenst gedrag zijn. Dat
Zeker.
wil zeggen dat het organisatie inzicht krijgt in de trend van dingen die er gebeuren. En daar kan je een verbeterplan op maken.
Zeker, dat is echt heel erg belangrijk, hè, voor een organisatie om te weten. Want anders, als ze niks aan informatie krijgen, denken ze dat alles goed gaat. Terwijl er misschien onderliggend wel van alles aan de hand kan zijn. Dat zou zo zonde zijn.
Struisvogelpolitiek is niet iedereen onbekend,
Nee,
hè?
nee. Zeker niet. En belangrijk om te benoemen, hè, want jij vertelde al net, dat wordt natuurlijk allemaal anoniem gedaan, is dat het werk van de vertrouwenspersoon, het gaat ook onder geheimhouding en vertrouwelijkheid. Een vertrouwenspersoon kan en zal nooit de vertrouwelijkheid doorbreken, mits dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat er mensen in gevaar zijn. Dat er wetten overtreden zijn, omdat het van belang is dat er aangifte gedaan moet worden. Dan moet er een heel proces voor aan vooraf gaan, voordat er eventueel de vertrouwelijkheid doorbroken gaat worden. Maar dat is zo uitzonderlijk, dat komt eigenlijk bijna nooit voor.
Ja, de vertrouwenspersoon heeft een meldplicht op het moment dat het over strafbare feiten gaat. Dat
Zeker.
is niet alleen de vertrouwenspersoon, als mediator heb je ook een meldplicht. Dus het is altijd zo dat als er sprake is van een strafbaar feit, dan kan de vertrouwenspersoon de vertrouwelijkheid niet bewaren.
Nee, zeker
Maar
niet.
wat jij zegt, dat gebeurt niet heel veel. Nee.
Nee,
Nee. Maar mensen moeten zich daar wel van bewust zijn.
Ja.
Want dat,
Dus...
strafbare feiten kunnen we niet. Maar ja, goed, weet je. Misschien zit iemand in een strafbaar feit vast en weet hij niet hoe die eruit moet komen. Nou,
ja.
Is ook fijn als je met iemand... Want in het begin, je kan als vertrouwenspersoon... Stel voor dat dat aan de orde is, hè. Je kan als vertrouwenspersoon best dat gesprek voeren. Van, zullen we het daar nou eens over hebben? Van, hoe komt dat dan? En laten we eens tijd nemen om eens even gewoon... een mooi gesprek te hebben over hoe ben je in deze ellende terechtgekomen.
Ja.
Dat is ook al fijn.
Ja, dat is ook.
In plaats van dat we meteen handboeien, wat we niet... hoe noem je dat? Denkbeeldige handboeien om gaan doen. Nee, nee, we gaan eerst eens even rustig dat gesprek voeren.
Ja, ja. En wat jij nu zegt brengt mij ook tot de gedachte... er komt iemand bij je die heeft iets meegemaakt. Die heeft iets te melden, die heeft een kwestie. En heel vaak betreft dat ook nog weer een ander persoon die binnen diezelfde organisatie werkt. Hè?
Ja.
Laten we het even de vermeende dader noemen.
Ja.
Hoe dan? Stel je nou voor dat die ook contact met jou opneemt. Wat doe je dan?
Ja, ja, als vertrouwenspersoon ben je er alleen voor de melder. Dus op het moment dat de vermeende dader ook naar mij toe komt, dan kan ik daar niet mee praten. Dus die gaat naar een ander toe.
Ja.
In dit geval, in ons geval, gaat hij naar jou toe. Bijvoorbeeld. Maar, en wij belopen dan twee gescheiden parallelle trajecten. Die hebben wel met elkaar te maken, maar die zijn compleet gescheiden op het moment van de melding.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Dus een vertrouwenspersoon kan niet en de melder en de dader ondersteunen. Dat gaat niet.
Ik kan daar trouwens wel een heel mooi voorbeeld van geven, wat ik onlangs heb meegemaakt. Is, ik werd betrokken bij een vertrouwenskwestie. En daar werd ik gevraagd of ik zo snel mogelijk die week nog kon komen. Want er was een kwestie geweest. Iemand had een ervaring met ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag. En ik ben vanuit mijn rol als vertrouwenspersoon ben ik daar naartoe gegaan. En tot mijn grootste verbazing is dat ik dat gesprek aan het afronden was. En ik zei deze dame in kwestie gedag en zat daar netjes buiten de ruimte waar wij het gesprek hadden, zat de tussen aanhalingstekens vermeende dader te wachten om ook met mij in gesprek te gaan. En dat was ook door de organisatie geregeld. Dus ik had daar echt wel even een heel groot oepsmomentje en dacht, oké, en hoe dan? Ik ben wel heel even netjes met deze meneer apart in een hoekje gaan staan en heb ook uitgelegd dat ik het heel vervelend voor hem vond. Maar dat ik echt niet met hem in gesprek kon gaan. Ik heb ook uitgelegd waarom. En heel gelukkig kon hij daar begrip voor opbrengen. Maar hij wilde eigenlijk ook wel zo snel mogelijk ook zijn verhaal kwijt.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, want voor hem was het ook van belang. Want hij begreep totaal niet wat er nu was gebeurd en wat hij verkeerd had gedaan.
Ja.
Dat kan, hè. Dat
ja.
In de beleving bij alle twee op een heel ander niveau werkt.
Ja.
Ik heb toen gelukkig kunnen regelen dat er zo snel mogelijk voor hem ook een vertrouwenspersoon ingeregeld werd. En inmiddels wordt hij ook goed begeleid.
Ja.
Dus ik ben blij dat ik dat op dat moment gedaan had. Maar stel je nou voor dat je het toch niet zo helder hebt en dacht van nou oké, laat ik dan toch ook maar met die man in gesprek gaan. Ja, dan is natuurlijk dat eerste gesprek eigenlijk ook totaal eigenlijk nutteloos geweest. En heb je eigenlijk de melder daar compleet laten vallen.
Ja.
En heb
ja.
je eigenlijk alles gedaan wat je niet moest doen.
Ja, precies. Dus het kan gewoon niet. Het is gewoon onmogelijk binnen deze setting.
Ja.
Ja, ja, en wat dat er gaat, is het fijn als je te maken hebt met vertrouwenspersonen die zijn opgeleid. Want ja, heb je maar een paar werknemers in dienst, dan hoef je geen vertrouwenspersoon te hebben. Dan kan je het alsnog doen, maar ja, dan laat je misschien mensen het niet opleiden. Dus het is belangrijk dat mensen zijn opgeleid en weten dat dit de kaders zijn waarbinnen we, ja, waarbinnen we opereren.
Ja, zeker. En nou noem je inderdaad de kleine bedrijven die misschien niet een vertrouwenspersoon intern kunnen aanstellen, omdat het ze misschien wel met elkaar in één ruimte zitten. Omdat het zo'n klein bedrijf is, dan wordt het in ieder geval lastig. Want we hadden het over de externe vertrouwenspersoon en wat daar dan de voordelen van zijn.
Ja.
Het kan heel erg goed zijn om ook een externe vertrouwenspersoon aan te stellen, Omdat het voordeel van de externe vertrouwenspersoon dan weer wel is dat hij buiten de organisatie staat, geen binding heeft met de organisatie en daardoor in die rol ook wat makkelijker kan bewegen. En het voor een melder ook fijner is om zijn verhaal juist kwijt te kunnen bij iemand die niet de organisatie kent en die niet de mensen kent die daar allemaal werken. Hè? Dus het ons kent ons valt dan helemaal weg. Dus dat kan een voordeel zijn waar het voor de interne vertrouwenspersoon wel een voordeel kan zijn om het bedrijf te kennen en een onderdeel van te zijn. Is het voor de externe vertrouwenspersoon juist van belang om het niet
Niet kennen.
te
Ja.
zijn?
Ja, en het is. Ik ben jarenlang interne coach geweest. En daar hadden mensen ook zoiets van. Ja, maar jij hult met de managers. En als ik jou vertel waarom ik niet goed functioneer, dan gaat dat rondzingen en zo. En ik heb daar zelf nooit zoveel last van gehad. Maar dat is een beetje een vergelijkbare situatie. Maar met een vertrouwenskwestie lopen die emoties natuurlijk nog veel hoger op. En is er misschien heel veel wantrouwen. Dus ja, dat wantrouwen naar een interne vertrouwenspersoon soms hoog oploopt, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja.
Dus dan is het misschien, ondanks dat hè, de interne vertrouwenspersonen ook heel prima dat kunnen, die vertrouwelijkheid kunnen bewaken, ze moeten dat zelfs. Maar ja, ik kan me dat gevoel toch wel voorstellen. En dan is het misschien inderdaad fijner voor sommigen om een externe vertrouwenspersoon te spreken. Ja.
Ja. Ja, en ook voor de interne vertrouwenspersoon zelf, hè, die kan soms het gevoel krijgen, oké, ik kom nu in een situatie terecht wat voor mij niet meer oké is, waarin ik niet meer goed kan functioneren, dat de interne vertrouwenspersoon de hulp van de externe vertrouwenspersoon inroept.
Dit loopt me een beetje over mijn voeten. Dit gaat te veel intern. Het wordt te eng, te wat. Ja, weet je, zet een externe vertrouwenspersoon in.
Ja.
Een externe collega. Ja, heel goed. De tijd is al bijna weer op. We moeten zo'n beetje gaan afronden, denk
Ja,
ik.
ja. Ja, we hebben natuurlijk heel veel verteld. Misschien is het goed om nog heel even samen te vatten.
Het begint ermee dat werkgevers via de Arbo-wet verplicht zijn om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. En van daaruit is het fenomeen vertrouwenspersoon natuurlijk volwassen geworden. Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen, namelijk een interne vertrouwenspersoon en een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon heeft als voordeel dat hij de organisatie kent en het klappen van de zweep. En de externe vertrouwenspersoon heeft als voorbeeld dat hij dat dus juist niet weet. De rol van vertrouwenspersonen, dat zijn er drie. Het zijn drie hoofdtaken. Het eerste is het bijstaan van de melder. Het tweede is voorlichting geven aan de organisatie en aan de melder. En het derde is overleg met de organisatie, waarbij ook hoort dat jaarlijks gerapporteerd wordt binnen wat er gerapporteerd wordt binnen de organisatie. En dat is waar we het over gehad hebben. Heb ik nog wat vergeten?
Ja, het is goed om te melden dat het wetsvoorstel er ligt en dat straks bedrijven met meer dan 10 mensen in dienst verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen. En dat kan zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon zijn.
Dan hebben we denk ik alles gehad. Wat gaan we de volgende keer doen?
Ik denk dat het de volgende keer goed is om nog wat dieper in te gaan op de materie van, hè, waarvoor kom je nu precies bij de vertrouwenspersoon? Wat is nu precies grensoverschrijdend gedrag? Wat zijn nu precies die
Is het
ongewenste
beste.
omgangsvormen? En misschien ook.
Wat is discriminatie?
En wat is nou precies een integriteitskwestie? Waarvoor ga je nu naar de vertrouwenspersoon?
Lijkt me prima. Dan gaan we dat de volgende keer doen.
Oké.
Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan een review achter of mail naar contact@vertrouwen.pro.